De boodschap van deze ochtend heb ik genoemd in de naam van de Heere Jezus Christus. Ik werd voor de boodschap van deze ochtend eigenlijk gestimuleerd en geïnspireerd door jullie slogan. Namelijk, getuigen zijn als levenshouding in de tijd van het einde. Toen dacht ik, nou, dan moet ik het toch over evangelisatie gaan hebben. En daarvoor wil ik met jullie gaan naar Handelingen hoofdstuk 3, vers 1 tot 10. Heel mooi gedeelte. En ik ga het eerst lezen. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem daar dus bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. En toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind. En liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Heel mooi gedeelte. We gaan kijken naar vers 1 en 2, daar kunt u ook een beetje meevolgen als je een Bijbel of een gsm daarvoor gebruikt. Dus elke dag werd daar bij de Schone Poort in Jeruzalem een man neergelegd die vanaf zijn geboorte lam was, verlamd was. Kreupel wordt er in vertaling gezegd. Hij zat dus, of lag denk ik, aan de poort van de tempel. En dan moest hij denken, waar begint nou eigenlijk de wereld? Bij de poort van de kerk. In het Nieuwe Testament is de gemeente de tempel. Dus waar begint de wereld? Aan de poort van de gemeente, de kerk. En daar moeten wij onze netten gaan uitwerpen. En dan lezen we hier verder. Dat is een oud-Nederlands woord in de oorspronkelijke tekst gebruikt. Zij zulden hem naar zijn plek. En dat betekent, zij sleepten hem met moeite voort. Misschien was hij heel zwaar, dat weet ik verder niet. Doet het niet ter zake eigenlijk. En deze schone poort, die werd meestal gebruikt bij de ingang van de tempel. Dat was een hele gunstige plek om te bedelen bij vele voorbijgangers en velen zullen hem ook wel gekend hebben. Maar hij bleef in zijn verlamde status. En eigenlijk was deze anonieme, beklagenswaardige man in die tijd een totaal hopeloos geval. Zelf kon hij daar niks aan doen natuurlijk, want hij was zo geboren. En ik denk dat hij al lang berust had in zijn situatie, in zijn ellendige situatie. Hij wist niet beter. Het was gewoon een kwestie van overleven. Want voor hem was er toch geen enkele hoop meer. Iedereen die de tempel bezocht kwam daar langs. En je gaat er ook aan gewend raken als je dat leed elke dag moet aanschouwen. En dan kun je zelfs immuun worden voor zware problemen die je om je heen ziet. En dan kijken we verder in vers 3 en 4. Als die man, ik zou willen dat hij een naam was, moet ze geregeld zeggen, lamme en zo. Nou, ik ga hem geen naam geven nu, maar in ieder geval, die ziet dan Johannes en Petrus voorbij lopen. En wat doet hij dan? Nou, heel automatisch strekt hij zijn handen weer uit. Bij herhaling en natuurlijk ook routinematig. En vraagt dan gewoon om een liefdegave. Dat was zijn dagelijkse ding. Moet je je voorstellen, hij zat daar al 40 jaar. 40 jaar te bedelen. Bedelen, wat verschrikkelijk. Wat een ellendig leven. Wat een miserie, zouden wij zeggen, in België. Het gemakkelijkste is gewoon doorlopen, voorbijlopen. En vooral als de nood eigenlijk onoplosbaar lijkt te zijn. Maar wat moesten dan Petrus en Johannes met deze hopeloze man aan? Ze konden hem geld geven, ze konden hem kleding geven, ze konden hem eten geven. Maar dat was het dan. En velen zullen gedacht hebben, ach, deze man die zit er morgen ook nog wel doorlopen, anders komen we te laat in de bidstond. Welk verwachtingspatroon had deze man nog? Ik denk weinig of niks. En dan moest ik ook denken, welk verwachtingspatroon heeft vandaag de mens? De gezonde mens, laat ik het zo even zeggen. Deze man, die verwachtte maar één ding, geld, voedsel, om te kunnen overleven. En verder niks, want hij kon niks. Hij was afhankelijk van anderen om daar elke dag neergelegd te worden. En wie dat aan hem gaf, maakte hem eigenlijk ook helemaal niks uit. Maar daar zou spoedig verandering in gaan komen. Maar met alleen een stuk brood van vandaag, zou deze man toch gewoon in zijn ellende blijven zitten. Petrus en Johannes werpen hem geen geld toe. Maar vragen zijn aandacht. Dat is heel belangrijk bij evangelisatie. De aandacht vragen. Dan moet de vraag niet gaan over jou, maar over andere dingen. Dat begrijpt u wel. Hij zal wel even teleurgesteld geweest zijn, denk ik. Maar ook best wel verbaasd. Vermoedelijk had hij dat nog nooit meegemaakt. En misschien heeft hij wel even gedacht, waar staan die mannen mij raar aan te kapen? Petrus en Johannes keken hem, wat er dan zo mooi staat, doordringend aan. Doordringend aan. En voor mij is dit het sleutelvers van dit gedeelte wat wij hier vanmorgen samen bekijken. In plaats van zijn ogen af te wenden, vestigde Petrus juist zijn ogen sterk op hem en ook Johannes deed dat. En dat oogcontact hadden Petrus en Johannes niet van zichzelf, absoluut niet. Waarom niet? Nou, ze hadden leren kijken met de ogen van de Heere Jezus naar de nood in de wereld en naar de verloren mens. En wat heeft de Heer gezegd? Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar dat slaat op het geestelijke natuurlijk. Maar zij die ziek zijn, hebben dat nodig. Nu, hij had het allebei. Hij had het allebei. En daarom had hij ook een geneesheer nodig. Getuigen zijn, ik ga het nog een keer noemen, als levenshouding in de tijd van het einde. Wat geweldig, mensen. En het bijzondere van de Heere Jezus was, en ook is, dat hij de mensen ziet in zijn nood en ze aankijkt om te bevrijden. En voor de Heere Jezus ben je nooit een nummer, maar dan ook nooit. Je bent bij de Heere Jezus geen naamloze klant. Je bent bij de Heere Jezus geen nobody. Maar je bent belangrijk in zijn ogen. En dat mogen we nooit vergeten, omdat hij intens van je houdt. Ik maak het nog regelmatig mee. Ja, dat de liefde van de Heer zoveel impact kan hebben in je leven. Je hebt het ook nodig als je naar hem toe gaat. Als je in een moeilijke tijd verkeert of wat er ook gebeurt. Hij is er altijd bij. Maar velen kijken dus over de nood heen. Maar Petrus en Johannes, die zagen de nood niet wazig. Absoluut niet. Maar die zagen de nood heel scherp. Maar dan ook heel scherp onder ogen. En dat wil zeggen, met de ogen van de Heer Jezus keken zij daarna. En daarom was deze verlamde man voor hen geen nummer. Maar was dat een man die gered moest worden. Zowel geestelijk als ook lichamelijk. En zo mogen wij ook scherp zien naar de nood die er is om ons heen. Om met de prachtige, goede boodschap erop uit te gaan in de kracht van de Heilige Geest met veel liefde voor de medemens. Wie het ook is. Wie het ook is. En een tijdje geleden, ik denk dat het in februari was, wij werken al ruime tijd in Zoetendaal en nu ook nog steeds. Toen ben ik op een gegeven moment, omdat er geen openheid was, er waren wel contacten, maar niemand zette door in Zoetendaal in die periode. En toen ben ik eens naar Johan Lucassen gegaan, die kent u wel. En die woont 300 meter van mij vandaan. En ik zeg tegen hem, kunnen we eens niet een koffie gaan drinken? Toen gingen we een koffie drinken. En toen heb ik tegen hem gezegd, ik zou zo graag nog ergens op een plek terechtkomen waar we van tevoren weten dat er openheid is voor het evangelie. En toen zijn we gaan bidden. We hebben plannen gemaakt. En het is nu inmiddels juli, maar aanstaande vrijdagavond hebben wij onze eerste 5 avonden studie met een jong koppel die heel geïnteresseerd zijn en nog een ander koppel waarvan de man op Goede Donderdag tegen de Heer had gezegd, Heer, laat er christenen bij mij komen. Kan ik met christenen in contact komen? Dat was eigenlijk zijn gebed. Wie komen er aan de deur? François en ik. En hij deed de deur wijd open. Kom binnen, zei hij. Dat heb ik nog nooit meegemaakt zo, hè? Maar hij was voorbereid. Zie, kom binnen. Fantastisch eigenlijk. Die zit er ook bij. Die heeft zijn huis al opengesteld. En we zien het echt zitten. Zo de Heer ons verder leidt. Om daar ook een gemeente te kunnen stichten. Ja, wij bouwen de gemeente niet, maar dat doet de Heer Jezus. Maar hij laat zien dat er nu veel openheid is. Hij laat ook zien allerlei bevestigingen, dat we gewoon weten dat we daar moeten zijn. Ik ben er heel blij mee. Dat is namelijk de stad Lanaken. Heb je er ooit van gehoord? Hoe heet een inwoner van Lanaken? Een Lanakelaar. Dat is moeilijk uit te spreken. Maar het ligt tegen Maastricht, kent je dat ook? Maastricht aan, hè? Dat is een mooie stadje zo. Goed, dan ben ik weer afgeweken. We zijn enorm dankbaar. We zijn ook enorm dankbaar voor jullie, want ik zat net nog even achteraan te denken dat ik en mijn vrouw, of mijn vrouw en ik moet ik zeggen, voor de eerste keer in jullie gemeente waren. Toen zaten jullie nog ergens anders, niet in dit gebouw. En ook een keer op een middag in Gorinchem. En jullie zijn ook voor ons blijven bidden en ondersteunen. En daar zijn we de Heer heel dankbaar mee, voor. Want in 1990 zijn Corneel Crezee, of Kees Crezee moet ik zeggen, zijn we in Hoogstraten begonnen. En in dat project zijn jullie ook wel meegegaan. En toen wij van Hoogstraten naar Westerlo gingen, zijn jullie ook meegegaan. Toen we van Westerlo naar Zoetendaal gingen, zijn jullie ook meegegaan. En daar zijn wij enorm dankbaar voor, dat moet ik u echt bekennen. Ja, Petrus en Johannes kijken hem doorgrondend aan en zeggen dan iets heel opmerkelijks, vind ik persoonlijk, tegen hem. Kijk naar ons, kijk naar mij. Heeft u al wel eens ooit tegen iemand gezegd? Nog nooit op die manier. Want dit is geweldig eigenlijk. Waarom deden ze dat? Ze wekken hiermee verwachting. En dat is belangrijk bij evangelisatiewerk. Verwachting wekken. Een beetje aanstekelijk christendom hier. Hè? Daar is er ook een boek over geschreven, geloof ik. Mensen hoop geven. Dat is een van de taken die wij hebben. Een heel belangrijk element bij evangelisatie en zending. Ik moet u bekennen, ik ben in het verleden bij mensen binnengekomen. Het was een puinhoop in hun huis en het was een puinhoop in hun leven. En ik dacht bij mezelf, hoe kunnen deze mensen ooit geholpen worden? En de meesten die de Heer gingen volgen na die vijf avonden en allerlei andere studies en toen ze in de gemeente waren, heeft de Heer iets moois in hun leven gedaan. En daarom heb ik ook steeds hoop dat ik die mensen kan bemoedigen en zeggen, de Heer weet ervan, volg de Heer Jezus en dan zal de Heer jou wel helpen. Eigenlijk, daar komt het een beetje op neer. Ja, wat hebben wij te bieden? Hoop. Er is een wereld die iets verwacht. Een wereld in nood die iets verwacht. En niet alleen materiële nood. Wij mogen de aandacht trekken met de meest logische, de meest liefdevolle, de meest hoopvolle boodschap die er op aarde bestaat, met perspectief voor toekomst hier en perspectief voor de heerlijke toekomst straks bij de Heer Jezus. En daarom mogen wij ook tegen de mensen zeggen, zie naar ons, zie naar mij. En wij willen je helpen. Wij willen je helpen in de naam van Jezus. En dan kijken we in vers 5. Dan zie je dat zij die lamme reden geven om iets te verwachten. Dat hij iets van hen zou ontvangen. Ja? En daarom hield deze, ik zeg maar even, nou even geen lamme meer, lieve man, laat ik het zo even noemen, vol verwondering eigenlijk op de ogen van Petrus en Johannes, dus daar keek hij natuurlijk naartoe. Nou, ik denk dat hij nog nooit meegemaakt had in al die 40 jaren dat dit hier plaatsvond. En dat laten we zien, we mogen tot God komen met vaste harten en in het werk van evangelisatie met gespannen verwachtingen van wat gaat de Heer nu nog allemaal doen in Lanaken of in, hier in de omgeving. Denk maar terug aan die slogan. Maar de lamme man had totaal geen recht te kijken over wat er zou gaan gebeuren. Totaal niet. Hij was geestelijk blind. Het is al lang geleden dat ik een bloemetje voor mijn vrouw heb meegebracht. Maar als ik het meebreng, dan, ja, dan komt de buurvrouw wel eens binnen. Wat hebt gij toch weer een schoon bosje bloemen gekregen? Van wie hebt gij dat gekregen? Ja, in België zeggen ze dan, van die van ons. He? Dat is de man, hè? Van die van ons. Een mooi bosje bloemen en 2 weken later hangt, zie je die bloemen staan? Zo. Dat is de eerste keer dat ik bloemen nadoe. Ja, waarom zijn die na 2 weken zo? Nou, om 1 reden. Ze zijn van de wortel afgesneden. Dus ze zijn dood, die bloemen, hoe mooi ze er ook uitzagen. En zo is het ook met de mens. Hij is door de zonde van de wortel afgesneden. Dus het kan hersteld worden, daar zijn we heel blij mee. En waar was ik gebleven? Dus hoe krijgt de samenleving een rechte kijk op het evangelie? En hoe krijgen ze dan deel aan, ook vandaag? Door, heb ik even nog mijn pen erbij gezet, door een duidelijke uitleg. Ik ben eigenlijk heel blij met onderwijzende evangelisatie. Want het komt vaak voor dat mensen ergens lid worden van een gemeente en dat er dan minder mogelijkheden zijn om wat elementaire studies te krijgen of misschien zelfs nog een uitleg over het evangelie, onderwijzende evangelie brengen. Dat gaan we vrijdag doen en dan gaan we dat ook op een leuke manier doen. We creëren ook een fijne sfeer op zo'n avond en de mensen, het wordt niet een monoloog, maar ook een dialoog. Hè? Soms stel ik wel eens een vraag tussendoor En zij stellen ook wel eens een vraag, maar dan weet ik, dat is de vraag die we op de vierde avond beantwoorden. Dan zeg ik, oh, dat is een hele goede vraag, maar die nemen we straks mee. En dan op de vierde studie gaan we dat dan uitleggen. Dus een belangrijke sleutel is, wie ben ik zelf en wie zijn wij als gemeente? Dat speelt ook een belangrijke rol. Zie naar mij, zie naar ons, dan ontdek je de Heer Jezus en dan kom je bij hem uit. Want wat zij zien en horen van ons, zo denken zij over de Heer Jezus, de samenleving. Vers 6, de naam van Jezus Christus, dat is wat Petrus te geven had. Een naam van kracht. En wat zegt hij? Zilver en goud bezit ik niet. Nou, ik denk niet dat die lamme man daar aan gedacht zou hebben. Absoluut niet. Maar Petrus bedoelde niet het aardse bezit. Hij bedoelde kracht vanuit de hemel. Want de Heilige Geest was nog niet zo lang geleden uitgestort, hè, met Pinksteren. En Petrus en Johannes hebben iets heel anders te bieden. Iets geweldigs. Iets ongelooflijks. Waar die lamme waarschijnlijk nog nooit in zijn leven aan gedacht zal hebben. Namelijk de genezing van zijn lichamelijke en zijn geestelijke kwaal. Dat zou hem dus voortaan in staat stellen om zelf in zijn levensonderhoud te gaan voorzien, zodat hij nooit meer hoefde te bedelen. En Petrus die spreekt dan in de naam van de Heer Jezus Christus, op gezag en in de kracht van de Heilige Geest. Bij evangelisatie is het zo belangrijk om de naam van Jezus te proclameren en te noemen en bekend te maken. Ik zat 2 weken geleden zat ik bij de kapper. Was een Afrikaanse jongen, zo met die krulletjes zo allemaal zo naar beneden. En toen vroeg je op een gegeven moment wat ik deed, hè? Wat mijn werk was. En toen begon ik, had ik het idee een beetje omheen te draaien. Toen denk ik, nee, dat moet ik niet doen. Ik moet nu gewoon even radicaal zijn en even de naam van Jezus noemen. Want zijn collega is een moslim. Dus ja, ik zat daar even van, hoe moet ik nu even verder heen? Dat was niet makkelijk. Maar ik heb de naam van Jezus genoemd en toen kon ik ook nog wat meer vertellen aan deze jonge man. Maar ik weet dat ik daarover, ja, een week of 3, 4 weer terugkom. Dan kunnen we het weer verder proberen uit te breiden. Dus helpen in de naam van Jezus is de oplossing voor deze wereld. Er zijn 2 uitersten. Mensen geestelijk helpen, dat is 1. En 2, of mensen alleen maar materieel helpen. Iemand alleen maar sociaal helpen heeft geen blijvende oplossing. Maar het evangelie doorgeven aan iemand met een lege maag is ook niet zo eenvoudig. Hoe ga je dat oplossen? Nou, helpen en het woord van God brengen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zelf proberen wij veel tijd te investeren wanneer mensen tot bekering komen. Dat vind ik heel belangrijk. En discipelen te maken. Misschien, ja, daar schieten nu allemaal dingen te binnen. Ik heb nog wel even. Even kijken, was dat er weer? Ah ja, ik kom hier in de buurt ook in een kerk. En toen belde die jeugdleider, die belde mij op. Zijn we in België. Ik zeg, oh, fijn. Zou u een studie willen geven, zei hij. Ik zeg, oh, dat wil ik wel doen, hè. Is geen probleem verder. En toen had ik iets verteld over hoe wij werken met het evangelisatiewerk, met het gemeentestichtend werk. Daarna bad ik nog even samen met hem. En in zijn gebed begon hij al, oh Heer, wat zou ik toch graag ook de zending ingaan en dit en dat. Nou, die jongen die was zo onvoorstelbaar aangesproken. Binnen een jaar woonde hij al in België. Binnen een jaar, hè? Met 4 kleine kinderen en zijn vrouw natuurlijk. En die jongen, die zit nu onze groep. En dat is echt een bekwame jongen. En ik ben ervan overtuigd, als ik het heb over die bevestigingen, dat de Heer een jaar geleden al wist dat hij naar Lanaken moest gaan komen. Zo werkt de Heer. Tenminste, zo ervaar ik het. 1 Thessalonicenzen 2, vers 8, u hoeft hem niet op te zoeken, ik zal hem even lezen. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. Dat is wat Paulus tegen de Thessalonicenzen zegt. En zo staan wij er ook in het evangelisatiewerk. Bij Paulus was er ook geen sprake van een kille, beroepsmatige evangelieprediking. Nee, absoluut niet. Want dat kan gemakkelijk routine worden. Hij wilde zichzelf wegcijferen voor de christenen uit Thessalonica, zoals een moeder voor haar kind. Maar hij sprak ze niet naar de mond. De opvang van mensen, van geïnteresseerden, in de beginfase van gemeentestichting is van zeer groot belang. De koers van de gehele christelijke leven wordt grotendeels in de begintijd bepaald. En dan bestaat er meestal ook een hechte band met de geestelijke band, dus tussen de jonggelovigen en degene die hem het evangelie gebracht heeft. En als wij een hart hebben voor degene aan wie wij dus het evangelie brengen, kan dat optimaal vrucht dragen. Ik ben zelf in Helmond. Bent u er ooit geweest in Helmond? Nee. In Helmond, daar heb ik de hemel leren kennen. Daar ben ik dus tot bekering gekomen. En er was een man, die heeft alleen maar 1,5 jaar in ons geïnvesteerd. En na 4 weken kregen Peter en ik al het verlangen om de zending in te gaan. Had die man ons niet op die manier begeleid, waren wij menselijk gesproken nooit in het werk van de Heer terechtgekomen. En nazorg hoort erbij. Paulus zei dat ook regelmatig, word mijn navolgers. En hij kon dat zeggen, omdat je via hem altijd bij de Heer Jezus terechtkomt. Hij was het visitekaartje van de Heer Jezus. Dus wij mogen onszelf geven in de naam van Jezus. Zijn liefde heeft het laatste woord in deze gebroken wereld. Ik kwam nog een tekst tegen in Matthäus 5. Zij die barmhartigheid hebben ondervonden van God, zijn zo gelukkig dat zij ook aan anderen barmhartigheid willen bewijzen. Open kanalen zijn, waardoor de liefde van de Heer, ja, en de barmhartigheid naar de mensen kan toevloeien. Een van de grootste kwalen van de moderne tijd waarin wij leven is in zichzelf opgaan en alleen maar gefixeerd zijn op de eigen noden. Maar de eigen noden, die zien we heel scherp, maar de noden van anderen zien we natuurlijk minder scherp. En vanaf het moment dat de mensen niet meer om zich heen zijn aan het cirkelen, ontdekken zij het geluk. Dus dat brengt geluk met zich mee als je gaat investeren in anderen. En een goede vraag in onze typische westerse individualistische wereld of samenleving: ga ik de problemen van een ander tot mijn probleem maken, ook als ik zelf problemen heb? Dat vind ik wel een mooi zinnetje eigenlijk. De geestelijke armoede van een mens is natuurlijk veel erger dan zijn natuurlijke armoede. Maar de hoop van deze wereld leidt tot teleurstelling. En we zien dat vandaag heel duidelijk gebeuren. Maar bij God is het nooit uitzichtloos. We hebben niet de hele last van de wereld op onze schouder. We kunnen alleen ook maar doen wat we aan kunnen. De Heer Jezus heeft daar heel vaak vertoefd op dat tempelplein en bij die tempel. En ja, hij heeft die man toen niet geholpen. Want hij kon ook niet alles doen op dat moment. En Petrus zet als het ware de eerste stap in het geloof. Hij grijpt hem heel stevig bij zijn rechterhand zo. En hij richt hem op. En voor het eerst van zijn leven staat deze man op zijn eigen benen. En kon hij lopen. Onvoorstelbaar. Ook wij mogen mensen oprichten. En dan denk ik niet meteen aan de spectaculaire manier die wij hier nu vanmorgen zien. Maar wat is dan de eerste reactie van deze man? In zijn opwinding, nou, ik denk dat er een behoorlijke portie adrenaline aanwezig was in zijn opwinding. Hij begint te springen, hij begint te rennen en te dansen en hij begint God groot te maken. Toen kwam ik in Jesaja terecht. Wat zegt Jesaja in een profetie 700 jaar voordat dit eigenlijk plaatsvond? De lamme zal springen als een hert. Nou, hier zien wij vanmorgen de vervulling van de profetie van Jesaja. En de Heilige Geest heeft het ook mogelijk gemaakt. En dan gaat hij dus binnen met Johannes en Petrus in de tempel. En ik moet toch zeggen, lichamelijke genezing is natuurlijk fantastisch, dat begrijp ik wel. Hè? Maar als je het in de eeuwigheid ziet, is het natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat die man God gaat loven. En dan zien we ook in vers 10 dat, eventjes kijken. Ah ja, bij de schone poort. Ze kenden die man dus, wat ik al zei. Ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En dan vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht, voor het aangezicht van de Heer. En Petrus die maakt meteen, echte evangelist, hè, die Petrus, maakt meteen gebruik van deze gunstige gelegenheid om het evangelie uit te leggen. Hij legt het niet uit in zijn eigen kracht of dit wonder heb ik gedaan. Hij maakt duidelijk dat dit wonder door de Heilige Geest heeft plaatsgevonden en door zijn geloof in de Heer Jezus. En dan roept hij de omstanders zelfs op tot bekering en opdat een zonde, wat ik net las, zou worden uitgewist. En met de inmiddels ex-lamme gebeurde er twee dingen. Hij loofde God en hij werd in zijn menselijke waardigheid hersteld. Waarmachtigheid bewijzen aan een verloren wereld, een verwarde wereld en een verbijsterde wereld. En dat is de sleutel van evangelisatie. Hulp in de naam van Jezus leidt hier tot verheerlijking van God en vele bekeringen. Hoofdstuk 4, vers 4 staat: en velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het waren er 5000. 5000 daarna. En dan ook nog bij de toespraak van Petrus: 3000. En zo ging het maar door in die eerste fase van de gemeente. Ik moet u bekennen. Sinds we bezig zijn in Lanaken, ik word nu eigenlijk al maandenlang aangevallen op de meest vervelende situaties. Lichamelijke klachten. Nou, ik ga ze niet allemaal noemen. Het is echt niet normaal. Want je gaat een duister gebied binnen waar de mensen de Bijbel niet kennen. Waar de mensen niks van Jezus weten. Helemaal niks. Ze hebben het gehad met de katholieke kerk. Ze zijn niet meer aanspreekbaar. Maar God, die kan daar doorheen breken. Maar we zien het ook hier in deze geschiedenis. Want in vers 29, dan zegt, denk Petrus: nu dan, Heer, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ziet u? Die werden ook zwaar aangepakt. En Petrus kon geleid door de Heilige Geest bijzonder scherp zijn. En daar sluit ik mee af. Duidelijke taal blijft ook vandaag nodig. Want wanneer de vervolging en de verdrukking toeneemt, neemt ook de kracht van de gelovigen toe. Dat is heel typisch. Omdat de Heilige Geest je dan zo bezielt en dat je dan zo zwak bent, dan word je veel meer afhankelijk van de Heer Jezus. En die krijgt dan meer ruimte in je leven, dat krachtiger ook van hem gaat getuigen. Dat is heel typisch. In zwakheid zijn wij het sterkst. En dan hebben we het meeste resultaat. In zwakheid en strijd. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats, hoofdstuk 4, vers 31, waar ze bijeen waren bewogen. En dan komt hij, dat vind ik ook zo mooi hier. Hè? Werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met alle vrijmoedigheid. Waar de naam van Jezus wordt genoemd, waar in zijn naam gesproken wordt, daar openbaart hij zich. En hoe meer we van onszelf geven in de naam van Jezus, hoe meer geestelijke kracht en blijdschap er ontwikkeld wordt, ondanks de strijd en de tegenwerking. Amen.